Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Hallo, welkom Jolien.
Dankjewel. Leuk dat ik er ben.
Ja, ik denk nog eens wilt komen, want het is al de tweede keer in Clicker Talk dat je te gast bent.
Ja, superleuk. Ja, het was de vorige keer een zo'n leuk gesprek, dus toen je me weer vroeg, dacht ik, ja, of course.
Doen we nog eens.
Ja, doen we nog eens. Wel missen we natuurlijk nu Monique, maar goed, dat is misschien voor jou ook fijn dat je iets minder lang te editen hebt zo meteen na afloop.
Ja, want ik denk nou, in totaal hadden we vorige keer, denk ik, 2 uur of zo aan elkaar gepraat.
Ja, ja, het was erg lang inderdaad. Dat was echt wel even... Maar ja, wel een leuk gesprek, dus uiteindelijk... Heeft het je volgens mij ook... Ja, er wordt geboord. Ik weet niet of je dat hoort, maar...
Nee.
Oké, mooi. Dan hoor ik het alleen. Nee, dus ik denk dat het uiteindelijk wel een heel leuk en waardevol gesprek was. Dus dat...
Die reactie heb ik er ook wel op gekregen.
Ja.
Nu, als je aan het luisteren bent en je hebt zoiets van welk gesprek, ik zal de afleveringen in de beschrijving ook nog linken. Dan kun je dat ook eens gaan luisteren, want dat was wel... was inderdaad wel een leuk gesprek, maar dus wel lang. Het zijn 2 afleveringen geworden. Dus be prepared.
Ja.
Nu, vandaag en vorige keer hebben we het wat gehad over omgaan met de rest van de paardenwereld. En van alles anders ook nog. Maar waar dat ik het nu vandaag over wou hebben, is eigenlijk een van uw specialiteiten, als ik dat zo mag zeggen. En dat gaat over pijn herkennen bij paarden.
Ja.
Maar voordat we daarmee beginnen, misschien moest er iemand luisteren dat u toch nog niet kent. Wie ben je en wat doe je eigenlijk?
Ik ben Jolien Dalenberg en als ik echt in een notendop moet zeggen wat ik doe, dan is het mensen leren hoe ze blessures en probleemgedrag, dus aanhalingstekens, kunnen voorkomen bij hun paard. In de praktijk komt het er meer op neer dat ik ze leer hoe ze het nog, dan word ik erbij geroepen als het al een blessure of een probleem is. Dan leer ik ze vooral van, als je de volgende keer wil voorkomen, dan moet je hier en hier op letten. En wat ik verder doe is, ik behandel ook paarden die gestrest zijn. En dat kan ook fysiek, maar het is vaak ook heel erg mentaal. Kun je denken aan massageachtige technieken. Maar het is heel erg bedoeld om het lichaam en ook wel de emoties van je paard, het mentale stuk, om ze te herstellen, om ze te helpen herstellen. Dus dat is, die notendop is toch iets groter geworden dan.
Dat is oké. Wat ik ook daar heel mooi in vind, is dat je echt zo het totaalpakketje meepakt. En ik ga eerlijk zijn, ik ben er zelf ook wel een beetje schuldig aan. Je ziet heel veel dierenartsen, osteopaten, bodyworkers, you name it. Je ziet heel veel werken op het fysieke. En dan wat ik zelf bijvoorbeeld doe, dat is minder mijn specialiteit. Ik moet daar ook eerlijk in zijn. Ik werk heel hard op dat emotionele en ik pak wel zo'n beetje zo basisfysiek mee. Maar het is zo minder dat totaalpakketje. En dat vind ik bij u wel heel mooi om te zien terugkomen, dat het is echt zo... alles.
Ja, ik denk ook dat... het maakt het aan de ene kant heel lastig, want soms, je kan ook zeggen, als je ergens in specialiseert, word je er beter in. Dus als je heel goed wordt in het emotionele stuk herkennen, dat is ook heel waardevol. En als je heel goed bent in fysieke problemen, dan... maar ik zie heel vaak juist dat fysiek en mentaal zo hand in hand gaat, dat ik het bijna niet los van elkaar kan zien. Het is soms ook makkelijker om, ik zie het altijd als een soort kluwe wol, het is soms makkelijker om eerst even aan het ene draadje te trekken, waardoor iets anders makkelijker meegaat. Ja, als fysiek beter gaat, gaat je paard mentaal beter. En als je paard mentaal beter gaat, kan die fysiek ook weer meer hebben. Dus vandaar dat, dat maakt mij dan misschien weer uniek, dat ik juist die 2 dingen samen heel erg pak.
Ja, dat vind ik ken alleszins niemand anders dat het ook echt zo... Nee. Allee, de goede fysieke therapeuten, eigenlijk, ik ga het even zo noemen, die hebben ook wel, hechten wel belang aan het emotionele, maar die pakken het zelf minder mee.
Nee,
als je een beetje snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap helemaal wat je
bedoelt. Dus het is niet per se, want het emotionele is niet belangrijk, maar zelf doen ze er niet zo heel veel
mee. Dat zie je ook heel erg als ik kijk naar de opleidingen en zo die ik gevolgd heb. Je leert zeg maar je technieken. En wat ik dan ook bijvoorbeeld heb geleerd is, nou, smakken en kauwen, dat is goed. En dan komt er spanning los en dat kan absoluut zo zijn. Maar ik heb ook bijvoorbeeld geleerd om een paard gewoon tussen twee touwen te zetten en dan te behandelen. En wat ik zie, nu ik ook meer weet over het emotionele stuk, is dat heel veel paarden dat super irritant vinden en gefrustreerd raken. En dan denk je, ja, dan doe je eigenlijk je behandeling weer tekort. En dat zijn dingen die je in een opleiding waar je echt het fysieke stuk leert behandelen, waar je dat dan net weer niet meeneemt. En dat is nou iets wat ik dan weer wel heel belangrijk vind en wat ik doe.
Ja, ja, ik vind dat zelf inderdaad ook wel een hele belangrijke. Maar voor mij is dat dan weer zo een van de zoveel dingen dat ik nog wil gaan bijleren. Zo meer kennis over het fysieke, maar ja, wanneer?
Ja, en dat is op de een of andere manier lijkt het wel alsof het voor veel mensen makkelijker of toegankelijker is om zich te verdiepen in emotionele kenmerken, waarmee ik nog niet wil zeggen dat, hè, want als je het hebt over positive reinforcement en misschien wel force-free trainen, dat is ook, daar moet je ook wel in verdiepen, maar op zich het leren zien van signalen, dat lijkt op de een of andere manier makkelijker dan anatomie uit je hoofd stampen. Wat ik ergens ook wel snap, want dat is wat abstracter of zo voor veel mensen. Terwijl, ja, een paard, ja, als je iemand een paar keer wijst op, kijk, hij knippert en hij draait zijn hoofd weg, wat bijvoorbeeld twee voorbeelden kunnen zijn van kalmerende signalen, is dat veel makkelijker dan zeggen, ja, kijk, als je hier voelt, dan loopt dan de rhomboideus en daar loopt de tensor fasciae latae. En dan denken mensen, pardon? Wat?
Exact wat ik nu dacht.
Ja, echt dat. Dus dan krijg je een soort error. En dat, ja, dat snap ik ook wel heel goed. Daarom probeer ik ook heel vaak een beetje weg te blijven bij dat soort benamingen. En meer op de indicaties te gaan van, hè, wat ik wel vaak doe is bijvoorbeeld een spierlijntje. Ja, als je die eenmaal een keer gezien hebt, dan kan je meestal ook niet meer niet zien.
Ja, klopt. Je had dat zo ooit eens op Instagram gedeeld, zo van zo een lijn op de buik.
Ja.
Van ja, ik zie die eigenlijk liever niet. En sindsdien denk ik zo, als ik zo foto's zie, dan, kijk, dat is dat lijntje waar je niet het over had.
Ja, klopt. Het is misschien wel, ik weet niet of ik het beeldend genoeg kan uitleggen, maar het is het lijntje wat je ziet is van een hele oppervlakkige spier die eigenlijk bedoeld is om vliegen weg te jagen. En hij loopt bij elk paard een beetje anders. Als je ongeveer vanaf de knie van je paard, dus aan het achterbeen, de achterknie dus, dat is de officiële knie, dan kan daar zo'n schuine lijn een beetje richting de rug lopen. En bij heel veel paarden in de zomer kun je die natuurlijk lekker goed zien, want dan zit er niet een enorm pak haren overheen. En op zich, als je een zomer hebt gehad met heel veel vliegen, is het niet heel gek dat je hem ziet. Maar ik heb geleerd dat hij ook mee gaat helpen om het achterbeen naar voren te brengen op het moment dat er andere spieren daar niet meer zo goed toe in staat zijn. En dat is dus zo'n spier, dat als je die ziet en hij gaat niet meer weg, dat je misschien een klein belletje moet gaan rinkelen. En ja, eerlijk gezegd zie ik hem bij meer paarden wel dan niet. Dus weet je, het zegt ook niet gelijk dat een paard dan dus helemaal afgeschreven is. Maar het is wel, er wel eentje, nou ja, wat ik zei, je kan nou nooit meer een foto zien zonder dat je...
Je kent dat en zie je het.
Ja, ja.
Beetje gelijk stresssignalen, hè? Zo die foto's waarvan ik vroeger dacht, wauw, mooi. Ja. En dan denk ik nu,
ja. Ja,
nee, 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 stop.
Ja, en dat is echt, als je dan überhaupt naar foto's kijkt die ik dan vroeger vol trots op Instagram, of nou, Instagram had ik toen nog niet, maar Facebook of wat dan ook plaatste, of aan mensen liet zien. Ja, ik heb het nu ook wel eens, dan zijn mensen heel trots en hebben ze een foto laten vergroten en dan denk ik, oeh, serieus die? Ja, ja. Maar goed, we zijn stress natuurlijk ook heel mooi gaan vinden, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Want je ziet het op foto's, hè? We willen allemaal een paard met hun oren naar voren en grote neusgaten. En ik snap het, want het ziet er heel indrukwekkend uit. Maar ja, als je met een andere bril gaat kijken, dan krimpt mijn hart inmiddels daar een beetje van in elkaar als ik dat veel zie.
Ja, ik heb daar ook wel bij mij. is het bijvoorbeeld zo, heel veel fotografen gebruiken dan zo de geluidjes, zo de hinnikjes. Maar ja. Ik zie dat mij, ik heb het nu even alleen echt over mijn paarden. Hè. Ik ga daar geen uitspraken over doen voor anderen, maar ik zie bij mijn paarden dat dat eigenlijk voor een verhoging in stress zorgt. En dan denk ik, ja, weet je, laat die oren dan maar zo'n beetje gelijk een ezel opzij hangen.
Ja.
Je moet de stress niet gaan omhoog brengen voor die oren naar voren te hebben. En stel nu dat je het even zo kunt capture, dat is inderdaad gewoon even naar voren kijken, all fine. Maar ik heb zoiets van, ik zie de stress stijgen. En dat is dan een beetje een balans dat ik maak voor mezelf. Van ja, it's not worth it.
Nee,
maar wat
inderdaad.
Je zegt van die foto's, ik heb zelf ook nog foto's dat ik zo heb laten afdrukken. Niet echt groot uitvergroot, maar zo zelf op fotoformaat laten afdrukken. Die dan aan mijn muur hingen. En als ik die nu zie, dan denk ik zo, I'm gonna burn it.
Ja, heel herkenbaar. Ik heb toen, ik heb bij één fotoshoot, dat is wel leuk, bij één foto zag hij inderdaad wat in de verte. En dan zie je ook wel die oren naar voren en die hals die toont wat meer. Maar zijn mond is verder vrij zacht. En ik weet ook van dat moment, dat jij was gewoon aan het kijken. En toen hij op een gegeven moment uitgekeken was, zag je ook weer dat het oké was. Terwijl we hebben hem ook toen nog naar een ander plekje meegenomen. Want ik wilde heel graag herfstfoto's. Nou, ik moest per se bij die boom en daar kwam hij nooit. Ja, weet je, dan is het gewoon zoveel stress die heel moeilijk zakt. En daarvan denk ik dan, ja, inderdaad, wat jij zegt, is dat het dan waard? Ja, voor mij niet. En ik denk dat dat een afweging is die iedereen gewoon voor zich moet maken. Maar ik vond dat, ik heb de foto wel bewaard, gewoon om het verschil te kunnen laten zien. Maar,
ja.
Dus ik ga hem niet verbranden. Ik ga hem niet verbranden, maar...
Ja, ik heb ooit zo, op zo'n een VIP boekenverkoper, dat je zo voor 50 cent boeken kunt kopen.
Ja.
En zo wat oude paardenboeken zo kan halen. Echt gewoon puur voor zo de lichaamstaal te kunnen analyseren. Want daar zie je ook wel wat.
Ja, oh, dat is wel een goeie inderdaad. Wat
ik zal het zo zeggen.
Ik denk dat je daar... ik ga eventjes de herrie van mijn telefoon uitzetten. Ik denk dat je daar... überhaupt ook voor fysieke dingen eigenlijk best nog wel veel interessante dingen uit kunt halen.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja, ja, en het is ook gewoon... het zou al zo leuk zijn als we meer diversiteit in foto's zouden zien. Dus dat je niet alleen maar het spektakel en de, maar dat we ook gewoon meer waardering gaan krijgen voor inderdaad die ezeloren en een beetje zo'n halve blik. En, ja, die kunnen ook gewoon heel leuk zijn.
Ik denk dat dat zo'n beetje een nadeel is, want ik ben zeker niet de persoon dat zo heel erg anti-social media is, want let's be honest, een deel van mijn bedrijf hangt er gewoon vanaf. Maar tegelijk, ja, ik heb daar ook heel veel dingen mensen leren kennen, zoals u bijvoorbeeld. Maar ja, dat is wel zo'n beetje een nadeel, denk ik, dat we zoveel toegang hebben tot al die foto's, waardoor dat je ook heel gemakkelijk al die fancy, mooie, spectaculaire dingen ziet. En ja, want ik heb zo'n keer een TikTok-filmpje, denk ik, was dat gezien, over een foto van een zonsondergang. En dan denk je, oh ja, wauw, mooi, mooi, knap. Mm-hmm. En dan is diezelfde foto echt geëdit door een professioneel fotograaf, maar weet ik veel wat dat ze allemaal gedaan hebben. En dan denk je echt, wauw. En dan gaan ze terug naar die originele, en dan denk je, meh.
Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, dat is dan niet meer zo. Ja, aardig. Maar niet bijzonder. Je blijft er niet op hangen, zeg maar.
Nee, maar en ik denk dat dat inderdaad wel zo'n beetje iets is dat we wat gewoon geworden zijn de afgelopen jaren.
Ja, je ziet natuurlijk heel erg ook die op Instagram die filters van dat mensen hun gezicht, zeg maar, in een zogenaamd ideale filter zetten en dan hoe ze echt zijn. En dan denk je ook, oh ja, ja. Het is...
Ja. Ik had zo een tijdje terug iemand gezien van het is make-uploze dag of naturel iets. En dan zo een dikke, felle filter erop. En dan dacht ik, ik was hem dan sowieso op mezelf gaan uittesten. Dat vind ik wel het voordeel. Als het rechtstreeks in Instagram gepost wordt dan. Dat je de filter zelf ook eens kunt gaan uittesten. Om zo te gaan kijken van, hoe fel is hem eigenlijk? En dan denk ik, ja.
Ja.
Ja, deze filter en geen make-up. Want ik gebruik heel bewust geen filters bijvoorbeeld. Enerzijds omdat ik... dat wat normaal wil maken van geen filters. Maar ook, ik wil gewoon niet wennen aan mezelf met filter. Ik wil niet altijd mezelf met heel die filter zien en huid helemaal tip-top. En dan in de spiegel kijken en denken...
Waar is de foto, Shari?
Ja,
en inderdaad. Ik gebruik zelf ook nooit filters. Maar mijn telefoon doet volgens mij wel een klein beetje. Als ik een foto maak, het zijn van die instellingen, dan denk ik, oh ja, nu moet ik eigenlijk een beetje aanpassen. Maar ja, maar inderdaad, ik gebruik op Instagram eigenlijk bijna, ja, van de katten soms. Omdat ik denk, ik heb een zwarte kat en dan zie je hem bijna niet. Dan gebruik ik een filter. Maar dan is meer omdat je dan iets meer definitie van de kat zit in plaats van een zwarte vlek. Maar nou ja.
Dat. Ja, ik gebruik ook wel zo voor mijn foto's, gebruik ik wel geregeld aan presets. Maar ja, dat is dan eerder om zo'n beetje alles wat algemener op elkaar te laten lijken. Of inderdaad, ik kan zo met de paarden soms, ja, als je een bruid paard hebt en je neemt een foto in een bos, ja. Ja. Waar is het paard?
Waar is het paard, ja. Ja, inderdaad.
Oké, maar we zijn een beetje aan het afdwalen. it made sense, maar misschien dat we toch even terug naar zo, waarover we het eigenlijk gingen hebben. Dus je zei bodyworker met een heel grote focus op het emotionele en het trainingstukje ook.
Ja.
Als ik even heel kort en simplistisch mag verwoorden. Hoe is dat je daar terecht gekomen? Want ik heb al gemerkt, heel veel mensen leggen vaak wel zo'n hele grote weg af van hoe dat ze eigenlijk op dit punt gekomen zijn.
Ja, ja, ik was eigenlijk op de manege wilde ik eigenlijk altijd al kijken of ik die paarden kon masseren. Dus ik had altijd al wel zo'n soort interesse, omdat ik dan dacht, ja, weet je, ze stonden er altijd. Ik vond die paarden werken hard voor mij en dan wilde ik wat terug doen. Maar het is pas echt begonnen toen mijn eigen paard allemaal van die vage klachten kreeg. En ik steeds zei, ja, maar volgens mij is die niet goed. En dan zei ik degene van wie ik les had, nou, ik zie het niet. En ik dacht, ja, maar het voelt gewoon echt alsof ik op een plank zit. Zonder, het was allemaal heel hobbelig. Zeg maar zoals de fietsen van vroeger. Zonder vering op een houten band, zeg maar. Zo voelde het een beetje. Ik werkte toen nog voor een heel groot bedrijf en er was een reorganisatie. Toen kreeg ik nog een leuke oprotpremie en een omscholingsbudget. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon de opleiding sportmassage voor paarden doen. Omdat ik dacht, ik moet er toch iets mee. En ik wilde eigenlijk gewoon meer leren over hoe een paard in elkaar zit. En ik ben toen terechtgekomen bij Gisella Bartels. En ik ben daar nog steeds wel heel blij mee. Ook al gebruik ik eigenlijk heel weinig van de technieken. Er werd wel heel erg veel gevraagd. Het niveau was best hoog, vond ik, van wat er van je gevraagd werd qua anatomische kennis. Dus ja, daar ben ik gewoon gedwongen om al die rare spiernamen te leren kennen en ook te leren waar ze voor staan. En toen merkte ik eigenlijk, toen ik het ging toepassen, dat er paarden waren. Ik ben zelf nogal van de stevige massage, dus ik dacht, nou, dat vinden die paarden ook wel fijn. Maar dat was eigenlijk heel vaak niet zo, totdat ik op een gegeven moment bij een paard kwam. Nou, toen ging ik masseren en toen was die onrustig. Dus ik dacht, oké, ga ik nog zachter. En was die nog steeds onrustig. Totdat ik op een gegeven moment dacht, nou, dan leg ik alleen maar mijn hand neer. En toen werd die stil en zag ik hem intunen. En toen voelde ik ook bij mezelf dat er meer gebeurde dan er ooit was gebeurd terwijl ik aan het masseren was. Toen dacht ik, hé, maar dat is interessant. Dus hoe kleiner ik ga, hoe meer effect het leek te hebben. Want ja, weet je kan het wel. Ja, in het Engels zegt, you can do it to the horse, maar ik doe het dan liever with, dus met het paard. En dat wil niet zeggen dat sommige dingen niet wel even, dat er niet ook een soort heling of baat kan zijn bij als je dingen wel even, nou niet forceert, maar gewoon ja, wat minder met het paard doet en het hem iets meer laat overkomen, zeg maar, if that makes sense. Daar ben ik dus bij het hele zachte werken terechtgekomen. En zo is ook mijn interesse gewekt voor het meer emotionele stuk. Omdat, ja, weet je, het herstellend vermogen van een lijf is best groot. En daar kun je als bodyworker of nou ja, wat je dan ook doet, fysiotherapeut of wie dan ook, kun je natuurlijk een mooi aanzetje geven. Maar uiteindelijk moet het lichaam het zelf oppakken. En mijn filosofie is een beetje dat als ik de stresslevels in de behandeling laag kan houden, dan trigger ik het zelfgenezend vermogen meer. En dus als je een paard tussen de twee touwen zet en hij vindt het daar helemaal niet fijn en hij loopt alleen maar heen en weer en hij schraapt en hij wil weg, dan komt hij eigenlijk een beetje in zo'n vecht-vluchtmechanisme en dan is het herstelvermogen van het lijf gewoon vele malen minder. En dat betekent dus eigenlijk ook dat als je je paard laat behandelen, maar je zet hem vervolgens weer 24/7 op stal, ja, dan kun je misschien je geld beter investeren in wat meer benzine, zodat je wat verder kan rijden, zodat je management op orde is. Want dat, ja, dat is uiteindelijk is je management en daar waar je paard de meeste tijd doorbrengt, is eigenlijk nummer één. Dan zijn behandelingen en training zijn zeg maar aanvullend daarop en kunnen dan en dat wil niet zeggen dat je niet, hè, stel dat je in een situatie zit waarin je paard niet ideaal gestal staat, wil niet zeggen dat je het dan niet moet doen, maar het is goed om je te realiseren dat dat het misschien iets minder effect kan hebben, of dat, beter gezegd, als ik het positief draai, dat het een nog veel groter effect kan hebben op het moment dat je management op orde is en je paard gewoon in een fijne groep staat. En mijn paard is uiteindelijk, helaas had ik gelijk. Dat zeg ik ook altijd als ik paarden doorstuur. Meestal klopt het wat ik zeg. Maar ik zeg altijd, ik had liever geen gelijk gehad. Want dat betekent meestal dat die paarden wel echt een blessure hebben. Dat was bij mijn paard ook zo. En het was niet zo gek dat mensen niet zagen wat er met mijn paard aan de hand was. Hij was gewoon aan vier benen kreupel. Dus ja, dan is die eigenlijk weer een soort van symmetrisch. Ik reed al een hele tijd niet. En toen ben ik ook gaan zoeken naar, nou, wat kan ik dan met hem doen? Zonder, want het is natuurlijk heel irritant als je lijf niet helemaal functioneert zoals jij zou willen. Als paard lijkt me dat ook heel vervelend. Mijn paard vond dat in ieder geval heel naar. En toen ben ik wat meer in de positive reinforcement hoek uitgekomen. En dan als je daar komt, dan leer je automatisch natuurlijk ook heel veel over emoties. Of nou ja, natuurlijk, maar dat was... Ik denk dat daar ook een verschil in zit tussen klikkertraining, wat ik vroeger ook wel met hem deed, de kunstjes leren, vrijheidsdressuur. Waarbij ik dus ook, daar heb ik toevallig zelf net een podcast voor voorbereid, maar daar gebruikte ik nog heel veel gewoon met een zweepje tikken en irriteren. Ja, dat is niet hetzelfde als echt positieve bekrachtiging. Omdat je dan toch een soort van de negatieve, de minder fijne emoties prikkelt. En ik merk dat mijn paard een stuk blijer is als ik die... moet dat niet meer doen. En ik merk ook dat er een soort ingang zit bij paarden die helemaal afgesloten zijn of veel stress ervaren. En het is voor mij een mooie manier om mensen wat kalmerende signalen uit te leggen. Dus je moet bij mij niet enorme grote... Het is altijd een en-en verhaal. Dus ik zal nooit alleen op de training focussen, maar ook al het fysieke meenemen. Maar dat is eigenlijk een beetje de weg die ik heb... afgelegd.
Ja. Het is inderdaad ook, het klopt ook wat je zegt, hè, van je kunt wel op zich met een klikker en met een koekje gaan werken, maar uiteindelijk maakt het dan of niet paardvriendelijk. Als je paard bij wijze van spreken 23 uur per dag geen eten geeft, en er dan met een koekje gaat werken, ja, still not very friendly in mijn ogen dan. En ik denk in uw ogen ook niet. Maar dat is inderdaad een... Dat vind ik zelf ook zo'n beetje het moeilijke bij zo'n beetje de populariteit, zeg maar, van de focus op paardenwelzijn, van meer aandacht voor positieve bekrachtiging, al die dingen, dat de termen ook gewoon niet helemaal juist gebruikt gaan worden, zoals de discussie dan vorige week of twee weken terug wat aan de gang was, van... een of andere ethische commissie dat zegt van, oh ja, het optioneel maken van dubbele bitten en sporen, ja, dat gaat niks doen aan paardenwelzijn. Dan denk ik, ja, you just don't get it.
Nee.
En ze noemen ze dan wel ethisch en paardenwelzijn, maar het zijn ook zo'n beetje modetermen aan het worden, als ik het zo mag noemen. En dat vind ik goed dat er meer aandacht voor is, maar het is ook zo'n beetje een marketingtechniek aan het worden. Daar heb ik moeite mee.
Ja, nee, ik snap je helemaal. Ja, dat is, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel methodes groot geworden met mooie woorden. En voor mij minder fijne beelden. En natuurlijk wel voor de mensen heel vaak fijne resultaten. Want ze hebben een paard die doet wat zij wil. Maar ik zie dan gewoon een heel gehoorzaam paard. En ik zie liever niet dat een paard enkel gehoorzaam is. Dan denk ik, dan is zijn eigen... initiatief en eigenlijk de autonomie van het paard is dan, naar mijn idee, iets te veel de kop ingedrukt.
Ja. Ja, dat is zo, ja, een beetje een vaak gehoord argument. Ja, als ze het niet leuk zouden willen vinden, zouden ze het niet doen. En dan denk ik, ja.
De meeste paarden wel. Ik heb er in, ik werk nu al een poosje, ik denk een jaar of 7 nu. En ik heb een aantal keren kom je dan zo'n paard tegen. En die zijn eigenlijk bijna nog op één hand te tellen ook. En die, die laten zich niet zo overbluffen. En die zijn ook niet heel erg onder de indruk als jij een zweep op ze kapot slaat. En denk, oh echt, die paarden, die zou iedereen gewoon een keer moeten ontmoeten. Omdat je dan echt gedwongen wordt om anders te denken. En ja, wat als je dwangmiddelen en pressiemiddelen niet meer werken? Dat is voor ons heel normaal geworden. En paarden gillen niet als iets pijn doet. Als je bij een hond op zijn teen gaat staan, dan gaat hij wel janken. Maar dat doet een paard niet. Waardoor wij ook... Ja, ik denk ook echt niet dat mensen het fout bedoelen, maar ik denk wel dat we het heel vaak verkeerd interpreteren. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, heb ik dat heel vaak verkeerd geïnterpreteerd allemaal. En inderdaad, ik heb ook gedacht, ja, als dit niet zou willen, zou dit niet doen. Nou ja, als jij je paard 1 keer een goed getimede nap geeft, dan leert hij het wel af.
Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld, ik moet de zweep helemaal niet gebruiken, ik moet hem gewoon vasthouden. En dan denk ik, ja, joh, als ik mijn vjochtkruising... Die kent letterlijk geen zwepen in de traditionele zin. Die kent pressure release amper. Dus dat is echt een klikkerpaard, zeg maar.
Ja, ja.
Als ik bijvoorbeeld, als het dan zo'n keer nodig is en ik sta daar met een zweep zo. Ja. Ah, ga weg. Omdat er een situatie is dat die echt gewoon even aan de kant moet.
Ja.
Dan kijkt hij ook zo. Waar is hem? Ik wil hem aanraken. Waar is de zweep? Ja. Dan denk ik, ja. Doe het. That's not the point.
Nee, ja, precies. Want dat is heel grappig. En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als, ja, weet je, ik kan een pistool op jou richten en zeggen, ja, maar ik hou hem alleen maar vast. Maar jij weet heel goed wat zo'n pistool kan doen. Dat hebben we allemaal geleerd op tv. En maar ik hou hem alleen maar vast. Ja, maar de angst dat je voor wat je ermee kunt doen, dat is waarom het werkt.
Ja,
en dan is dit wel, een extreem voorbeeld. Maar goed, ik zie ook wel mensen gebruik maken van een zweep zonder dat ze... Weet je, de ene paard is ook wat gevoeliger dan het andere, daar hoef je ook alleen maar bij te wijzen. Dus ik wil niet gelijk zeggen dat iedereen met een zweep per se een hele erge dierenmishandelaar is. Maar voor mezelf wil ik het niet gebruiken. Omdat ik denk, ja, mijn paard weet gewoon wat... Ik heb hem in het verleden echt wel daar onterecht en te hard mee gecorrigeerd, gemapt. Gecorrigeerd klinkt ook alweer zo verzachtend, hè? Maar er is
ja, gewoon... Dat was al het laatste op TikTok ook zo'n beetje de dingen van... Ja, maar je moet een zweep gewoon juist gebruiken en just step with it. En dan denk ik, ja, maar... Just step with it. Like, what does that even mean? Uiteindelijk is dat gewoon zachtjes slaan. En als het niet werkt, gaat je iets harder zachtjes slaan. En dan uiteindelijk, ja... Dat zie ik bij mijn kleinste pony ook, die als ik een zweep vast heb, wordt hij zo'n beetje zo, ja, skittish, of hoe moet ik het noemen, zo wat op zijn hoede. Terwijl mijn andere twee paarden, Pepita, is al zodanig counter conditioned voor haar, als hij een zweep ziet, haar eerste reactie is ook touch.
Ja.
Fiero dus ook, want die weet gewoon niet waarvoor dan een zweep vaak gebruikt wordt. Hij weet echt gewoon niet beter dan dat hij het is om aan te raken. En... Maar wat ik vaak ook wel zie, zeker bij mensen die zo nog wat aan het overschakelen zijn, of die zo nog niet heel erg geautomatiseerd zijn, dat klinkt nu ook zo bruut, maar geautomatiseerd zijn in hun training. Bij mij is bijvoorbeeld al heel standaard om te gaan denken vanuit die positieve bekrachtigingsmanier van training opzetten. Maar in het begin is dat nog heel erg zoeken. En als mensen dan ook een zweep gaan gebruiken, dan zie je vaak dat er zo wat... Die oude gewoonte zo. En niet per se hard, hè, maar dan zo toch zo klein beetje zo.
Ja, een klein beetje heel snel. En sowieso dat je heel snel gewend bent om toch even een zetje te geven. Of je lichaamstaal tussen aanhalingstekens te gebruiken. Want lichaamstaal is over het algemeen, zoals het heel vaak gebruikt wordt, toch ook pressure release. Ik bedoel, je maakt je groot, je loopt er naartoe. En uiteindelijk kun je het zo krijgen dat je paard op hele... kleine signalen reageert, maar heel vaak is daar wel iets groters aan vooraf gegaan. Dus uiteindelijk is lichaamstaal ook dan pressure and release. Ja.
Net weer een beetje afgedwaald. Hè?
Ja, maar. Ja.
Maar kijk, oké, dus. Wat zijn zo. Want jij komt natuurlijk voornamelijk. Dat zei ik in het begin, je komt voornamelijk bij mensen waar dat er eigenlijk al een probleem is.
Ja.
Wat zijn zo wat de meest voorkomende problemen dat je tegenkomt?
Ja, eigenlijk. Ik denk wat het grootste probleem is, is dat mensen signalen te laat herkennen. Dat is eventjes. En dat wordt dan vertaald in. Ja, mijn paard doet niet wat ik wil. Dat is eigenlijk het. Dat is het grootste probleem dat ik tegenkom. En ik vind het vooral een probleem, omdat ik dan denk. Ja, dan had een paard dus al heel veel langer een probleem. Alleen je hebt het niet herkend. En pas nu je zelf een probleem hebt, omdat jij niet meer kunt doen wat je wil. En dat klinkt heel onaardig, maar dat is eventjes om het heel duidelijk te maken. Want ik geloof echt wel dat mensen heel erg veel van hun paard houden. Maar op moment, heel veel mensen gaan pas hulp inroepen als ze denken, ja shit, maar nou kan ik echt niet meer naar buiten. Of nu schiet hij om het minste of geringste weg. Of ja, hij kan niet alleen op pad. Of nou ja, noem het maar op. Ik had de laatste ook een die had geen motivatie om te lopen. En hoe harder ze sloeg met de zweep, hoe minder motivatie het paard had, zeg maar. Dus uiteindelijk, dat is denk ik het grootste probleem. En wat ik dan zie is dat het is heel vaak een combinatie van alles. Het is best lastig om echt goed management te krijgen voor je paard. Tenminste, ik denk wel dat er heel veel verbetert op het moment en dat er steeds meer plekken komen waar ruimte is voor groepshuisvesting. Maar ja, ook daar, weet je, sommige plekken staan dan zo overvol of zijn superveel wisselingen of komen heel veel paarden samen die allemaal emotioneel niet zo lekker in hun vel zitten. Of er zijn heel veel paarden en dan op zich in theorie wel genoeg hooi. Maar dat zetten ze dan, stel dat je 40 paarden in een groep hebt en je zet 4 hele grote balen neer, dan kunnen ze in theorie misschien wel allemaal genoeg eten, maar in de praktijk zijn het dan maar 4 voerpunten op 40 paarden. Ik overdrijf misschien een beetje, maar dat is niet heel erg. Dat is in theorie waarschijnlijk wel genoeg hooi, maar niet op de juiste manier gegeven.
Ik overdrijf misschien, maar als ik eerlijk ben, als ik kijk naar de actiefste, nu sowieso ben ik geen grote fan van het actief systeem.
Ja.
Maar als ik kijk naar de actiefste, waar dan mijn paard een week of zo heeft ingestaan, of misschien succes, heeft daar een week in gestaan. En toen dat de groep nog vrij klein was, maar die groep is dan gegroeid. En ik denk dat er echt wel gemakkelijk 20 paarden op den duur in stonden. Met effectief 2 voerpunten. Ja. En oké, 1 voerpunt was heel groot. Hij was echt zo'n groot hek, met zo'n plaats voor ja, ook 10 paarden
ja.
of zo.
Ja.
Maar dat ze dan zijn hoofd moesten doorsteken. Ja. En dan nog 1 hooiruif ergens anders. Maar uiteindelijk waren dat ook 2 voerplaatsen, afgezien van dan het krachtvoersysteem, maar 2 hooiplaatsen voor 20 paarden. En ik denk dat de paarden zelfs nog geen hectare hadden, ook niet om op te staan. Dus ja, dat is misschien inderdaad wel, je kunt daar genoeg hooi neerzetten, maar ik denk dat het uw voorbeeld is dus eigenlijk niet
kiftig
paarden, maar de verhouding is wel hetzelfde als dat het daar was.
Ja, klopt. En ik denk, weet je, ik zeg niet dat je erbij neer moet leggen. Dus dat je moet zeggen, ja, het is hier nou eenmaal in deze omgeving zo. Ik denk dat je altijd moet proberen te zoeken naar iets beters. Of iets wat beter aansluit. Er zijn ook altijd dingen die je al wel kunt doen. Maar ik denk ook dat het goed is om dan je verwachtingen wat aan te passen. Op het moment dat er heel veel wisselingen zijn, bijvoorbeeld in een groep, geeft dat onrust. Ja. Ik snap dat het heel jammer is dat jij dan je training bijvoorbeeld niet kunt voortzetten. Maar ik denk wel dat het goed is om eerlijk naar je paard te kijken. Van hoeveel last heeft hij van al die wisselingen? En dan echt eerlijk te kijken. Hè? Niet even aan de oppervlakte dat je denkt, joh, ja, hij eet nog steeds en hij doet alles normaal. Maar echt eventjes je in je paard verplaatsen. Van hoe is dat? Weer een nieuw iemand in de groep. Weer iemand met een ander, ik noem het altijd een ander dialect. Wat je dan maar weer moet gaan zien te begrijpen. En heb je nog wel ruimte om daarvan weg te kunnen als je even geen zin in hebt? Of ben je eigenlijk gedwongen om altijd in een soort spanningsveld te leven? Je kunt misschien niet alles aanpassen, maar wat je wel kunt aanpassen is wat jij vraagt en verwacht van je paard. Dus ja, dat is denk ik wel wat ik het meeste tegenkom. En wat ik ook echt ontzettend veel tegenkom, hoeveel aandacht er ook voor is, is dat heel weinig mensen, te weinig mensen nog in staat zijn om een paard echt fysiek goed te trainen. Waardoor ik heel vaak, hij loopt lekker in het krulletje. Maar dan zie ik gewoon aan het lijf dat hij niet goed zijn lichaam gebruikt. En ja, dat geeft uiteraard ook een bepaalde vorm van stress. Dus ik denk dat het is eigenlijk heel gek, hè? Want je mag een paard kopen en je mag erop gaan zitten. En je mag eigenlijk met hem gaan sporten en trainen. Maar zeg nou zelf, zou jij naar een fysiotherapeut gaan of naar een fitnessinstructeur die nog nooit een anatomieboek heeft opengeslagen? Die niet eens weet waar jouw lange rugspier zit. Die ook niet weet hoe die functioneert en hoe je hem goed traint, om maar wat te noemen. Eigenlijk is het heel gek dat wij dat met paarden wel een beetje doen. Want ja, je koopt je paard en je gaat ermee sporten. Terwijl je echt van toeten nog blazen weet. Ja, ik bedoel, je gaat ook niet hardlooptrainingen zelf doen. Tenminste, ik niet. Zonder een fatsoenlijke opbouw. En als je toevallig een makkelijk lijf hebt, dan kun je dat misschien nog permitteren. Maar als ik dat met mijn niet zo makkelijke lijf doe, dan geheid dat ik een blessure heb. Als ik dat niet goed opbouw en niet weet waar ik op moet letten. En niet weet wanneer mijn lijf eigenlijk te vermoeid is. Heel veel mensen weten niet. Dan hebben ze les gehad. En dan hebben ze, weet ik veel, een bepaalde oefening. Zeg maar even wat, schouder binnenwaarts geoefend. En dan gaan ze dat de dag erna, dat snap ik, want dan zit het allemaal nog lekker vers in je geheugen. Gaan ze dat weer oefenen. Maar die spieren hebben ook een bepaalde hersteltijd nodig. Dus het is maar de vraag of het zo snugger is om gelijk dezelfde dag weer alles opnieuw te doen. En dan zijn we vaak gefrustreerd, want dan lukt het ineens niet meer zo goed. Nee, hè, dat paard is moe nog van de training van gisteren. Mensen moeten over het algemeen hele basale stelregel. Maar we moeten ongeveer 24 uur herstellen van een training. Maar een paard vaak nog wel iets langer. Het is gewoon niet zo slim om dan de dag daarna hetzelfde te doen. Nou, dan raken we gefrustreerd en dan zijn we misschien wat actiever met de zweep dan we zouden willen. Ik denk dat zeg maar een uitgebreide versie van de eerste zin die ik zei. We herkennen het gewoon niet snel.
Ja. En wat zijn dan zo wat rode vlaggen, zeg maar, waarop dat je gaat letten bij paarden?
Sowieso let ik heel erg op hoe een paard dus gestald staat en wat zijn reacties zijn als hij ziet dat andere paarden weggaan. Dus ik let op, dat zijn meer de mentale vlaggen. Hoe hij reageert op een verzoek van zijn mens. Gaat dat echt. Je hebt van die paarden die echt, dan hoeven ze maar te wijzen en dan stuiven ze bijna achteruit. Dat zijn wel wat dingetjes waar ik op let. Dus ik let heel erg op de stresssignalen, maar ook. Wat ik zei, spierlijntjes is voor mij een hele belangrijke. Hoe meer aftekeningen ik zie, hoe minder lief het me is. Wat natuurlijk een beetje lastig is als je een heel puffy, dik paard hebt. Want dan zie je vaak minder spierlijntjes. Maar ook dat, obesitas is eigenlijk ook heel stressvol voor een paard. Want je hebt veel te veel om mee te zeulen. Het is veel te veel gewicht voor spieren, gewrichten, pezen, nou, alle structuren in het lijf. Het kan voor ontstekingen zorgen. Dus, en verder let ik ook heel erg op van hoe is het paard überhaupt bespierd? Past dat bij wat de vraag is? Ik zie best wel veel paarden toch wel te arm bespierd zijn. Of dat je ineens ergens spieren mist. Of aan de andere kant, wat je heel vaak ziet, is bijvoorbeeld dat de hamstrings, dat zijn de spieren achter op de billen, die zijn dan behoorlijk ontwikkeld. En dan de spieren, dus de hamstrings moeten ervoor zorgen voor de push. Dus die zorgen zeg maar voor het stuwen van het achterbeen. Dus als het paard afzet, dan gebruik je, dat is meer een hamstring, of niet afzet, maar dat is meer het stuwende deel. En ja, je wil ook dat de spieren die het achterbeen naar voren brengen, dat die ook dan in balans daarmee zijn. En dat zie ik heel vaak niet. Dus een hele onderontwikkelde quadriceps zit daar dan. Dat zijn wel dingen waar ik dan, en uiteraard ook als ik, mag ik het paard aanraken, mag ik achter de oren komen? Er zijn echt paarden die dat heel vervelend vinden. Of mag ik aan de tongbeen komen? Kan ik met mijn vinger over de rug? Dat zijn wel dingen waar ik op let. En wat ook heel interessant is, is om alle vier de voetjes op te pakken. Doet een paard dat of niet? En heeft hij dan heel veel nodig om in balans te blijven? Moet hij snel zijn voet terug? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, volgens mij, kun je die ook zelf heel makkelijk doen.
Ja. Zijn dat dan ook dingen dat terugkomen in je cursus?
Ja. Ja. Ja, ik ben nog steeds een beetje in dubio of ik... want ik heb één cursus, die is ook echt pijn herkennen. Ik heb één bodywork cursus en ik ben nog steeds een beetje aan het twijfelen. Zal ik ze gewoon samenvoegen of niet? Het is best wel een kluif. De pijn herkennen is best wel gedetailleerd. En bodywork heeft weer... Daar voeg ik ook weer meer het mentale stuk in. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er een soort basis... Wat ik bijvoorbeeld zei eerder over dat spierlijntje van die vliegenspier. Dat je dat soort dingen gaat herkennen. En weet je, dan hoef je niet... Dan weet je nog steeds niet wat het probleem is, waar het zit en hoe je het op moet lossen. Maar je hebt wel, hoop ik, kun je iets sneller hulp inroepen. En je hebt ook iets meer... Je kan iets beter monitoren van, gaat mijn training de goede kant op? Want als je goed traint, dan is bijvoorbeeld de bovenlijn wordt heel mooi egaal. Nou, je ziet heel vaak paarden met een deukje voor de schoft, een deukje na de schoft. Dan zie je ook echt een soort scherpe hoek van de schoft naar de rest van de rug. Ja, dat zijn gewoon dingen die... Het lichaam kan niet liegen. Dus als ik dat soort dingen zie, dan denk ik, ja, dan klopt er iets niet. Dan gaat er iets niet helemaal goed.
Ja.
Dus, ja.
Ik probeer daar wat tips uit te halen, maar het is heel veel. Dus ik ga het gewoon vragen.
Ja.
Wat zijn dan zo uw toptips voor degene die aan het luisteren is?
Sowieso let op spierlijntjes. Dus nou, die makkelijkste is dus de vliegenspier. Op de schouder kun je heel vaak lijntjes zien. En bij de hamstrings. Dat zijn eventjes de drie plekken waar ik heel veel lijntjes zie. Verder kijk ook heel goed of je paard, en sowieso of die te dik is, want dat moet je ook niet hebben. Maar stel dat je paard gewoon goed op gewicht is, dan wil je eigenlijk ook niet enorme deuken zien. Hè? Dus wat ik heel vaak zie is in de hals naar het schouderblad toe, dat is dan zo'n soort driehoek. En bij het ene paard is dat erger dan het andere, waar dan ineens geen spier zit. Die wil je eigenlijk wel opgevuld hebben, dus... Dat gaat niet misschien van de een op de andere dag. Maar als je aan het trainen bent en je ziet dat die spier niet verder opvult, of je ziet spierlijntjes alleen maar toenemen, ja, dan gaat het niet goed. En daarmee moet ik trouwens wel zeggen, als je bijvoorbeeld iets nieuws gaat doen met je paard, dus je gaat bijvoorbeeld zijgangen doen of een paard is in de groei, dan kan het best zijn dat je wat lijntjes gaat zien, maar ze moeten weer wegtrekken. Dat is vooral belangrijk. En... het tweede is dat je echt gaat leren, ja, dat je leest gewoon het boek van Rachel Dreisma over kalmerende signalen. Daar kun je in ieder geval een heleboel emotionele stress bij je paard herkennen en dan iets wijzere beslissingen nemen dan dat je, of beter geïnformeerde beslissingen nemen dan daarvoor. Dat zijn denk ik mijn top tips. Ja, en nog een goede tip vind ik. Rijd je paard. Wees heel voorzichtig met je paard ergens doorheen rijden. Ook emotioneel en fysiek. Want heel veel mensen zeggen, ja, mijn paard moet gewoon even opwarmen. En ja, een paard met artrose, een paard met artrose moet je eigenlijk gewoon in mijn optiek liever niet op stal hebben staan. Want een paard met artrose moet liever gewoon blijven bewegen. Maar hè, dat als een paard... Als je gaat rijden en je paard staakt altijd in het begin en uiteindelijk, ja, je moet even een paar minuten eraan aan frutselen en doen en dan doet hij het wel. Dat is misschien ook niet helemaal juist geïnterpreteerd. Want het kan ook gewoon zijn dat hij het ofwel opgeeft of dat, omdat je nou eenmaal eventjes bezig bent, op een gegeven moment worden die pijnreceptoren ook een beetje doof. En... Dan voelt je paard niet meer helemaal dat het zadel niet lekker zit. Of dat hij gewoon pijn in zijn lijf heeft. En dus er doorheen rijden vind ik niet zo'n goed idee. En je paard overtuigen om iets te doen wat hij heel eng vindt, vind ik ook niet zo'n goed idee. Want uiteindelijk, ja, het ligt eraan hoe je hem overtuigt. Maar daar, voor mij zijn die emoties... Het is niet de prestatie om je paard iets van je paard gedaan te krijgen voor mij. Het is voor mij de prestatie om te zorgen dat je paard iets doet en zich daar ook oké bij voelt. Dus zijn dat genoeg tips?
Dat denk ik wel. Ik was die laatste even dat opschrijven. Ik denk dat ik die er zo ga uitknippen om in je reel te steken.
Oké, cool.
Dat is waar ik het helemaal mee eens ben. Ik denk dat in de aflevering van nu, 2 weken geleden, die over dat verschil cookie on top en positieve bekrachtiging, heb ik dat, denk ik, ook benoemd.
Ja.
Denk ik. Maar ik heb een paar keer opnieuw begonnen. Misschien heb ik dat in het begin van een van de in de vuilbak gegooid dingen heb gezet. Dat kan ook nog. Maar ik ben het er alleszins helemaal mee eens.
Ja.
Nu, ik zie dat we ondertussen al 3 kwartier bezig zijn. Dus we zullen stilletjes aan wat beginnen afronden.
Ja.
Ik denk dat we sowieso nog wel genoeg hebben voor nog een 3e aflevering met u erbij. Maar wat wenst jij op dit moment de paardenwereld toe?
Allereerst dat we meer vanuit het paard gaan kijken. En denken, dus onze eigen wensen even opzij zetten. Maar dat we echt vanuit het paard en zijn of haar behoeftes kunnen bedenken of dat wat wij willen daarbij aansluit. Het tweede wat ik de paardenwereld toewens is dat rijden gewoon echt een bonus wordt en niet vanzelfsprekend. Want in mijn ogen, ik zie van alle paarden die ik zie, is eigenlijk bijna elk paard wordt gebruikt als rijpaard, maar ik vind ze niet geschikt op dat moment om op die manier te belasten. Dat wil niet zeggen dat al die paarden dan nooit belastbaar zijn of dat ze helemaal geen rijpaard zijn. Maar ik vind heel vaak dat wat de mensen ervan vragen en ermee doen niet helemaal aansluit bij wat het paard op dat moment fysiek aan kan. En het laatste wat ik de paardenwereld toewens is dat er... En ik ben geen fokspecialist hoor, dus pin me er niet op vast. Maar ik denk dat we in het fokken te veel naar een soort spectaculaire bewegingskanonnen toe zijn gegaan die emotioneel niet zo heel stabiel zijn. En ik zou het heel prettig vinden voor de paarden als dat weer wat meer in balans kwam, letterlijk en figuurlijk. Dat paarden gewoon weer echt meer zo gefokt werden dat ze niet zo mobiel zijn en dat ze meer in balans zijn. En dat er voor het afspenen ook echt tijd wordt genomen, zodat je gewoon emotioneel betere paarden krijgt. En dat niet elk paard wat niet meer kan presteren in de sport dan dus maar als fokmerrie gebruikt wordt. Want ja, er is ook een reden waarom zo'n merrie niet meer presteert in de sport. Dus dat we daar... En dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is natuurlijk, maar ik vind dat daar wel iets te gemakkelijk over gedacht wordt. En ik denk dat de huidige moderne paarden vaak al met 10-0 achter staan door menselijke keuzes die wij dan bewust of onbewust, vaak onbewust gemaakt hebben, die het leven van een paard niet per se makkelijker maken. Omdat ze bijvoorbeeld te mobiel zijn, omdat ze te snel worden afgespeend, omdat ze niet opgroeien in een stabiele omgeving met een vaste groep paarden die allemaal emotioneel stabiel zijn. Omdat wij als mensen er te snel van alles mee willen en ze eigenlijk overdonderen. Ik zag laatst ook op Instagram iemand, en dat was dan iemand die, waarvan we dan denken, die heeft fysiek heel veel verstand van paarden. En die ging het veulentje ontwormen en die werd zo'n beetje in de houtgreep genomen. En ik zag zoveel stress bij dat paard en ik denk, dat is gewoon niet nodig.
Dat is inderdaad wel...
Denk ik, en wij vinden dat normaal. Van kom, maar moet even kunnen. En tuurlijk, het kan wel. Hij gaat er niet dood aan. Maar goed, ik hoop dat je eigenlijk iets meer standaard in je hoofd hebt dan dat je paard het wel zal overleven. En dat je welzijnstandaard iets hoger ligt dan dat. En ik snap al dat het overdrachtelijk bedoeld is, maar dat mensen iets meer gaan... Dat mensen hun... wel zijn standaard een beetje verleggen van, hij kan het wel hebben en hij gaat er niet dood aan naar. Hij vindt het gewoon oprecht heel erg leuk. Ik wil gewoon dat mijn paard het net zo leuk vindt als ik. Nou, dat waren 4 dingen, geloof ik, als ik zo snel tel. Maar dat wens ik ze toe.
Kan ik me ook weer helemaal invinden. Ik ben even aan het kijken, want ondertussen wordt... Ik heb zo de computer staat zo op een vensterbank, want ik zit dus niet bij mij thuis. Voor een raam dus. En we zijn hier net het raam aan het wassen. Dus ik...
daar zie ik...
Je wou daar net nog iets zeggen en ik ben het helemaal kwijt nu.
Ja.
Het gebeurt. Alleszins, super hartelijk bedankt dat je weer te gast zou zijn in deze podcast.
Ja.
En dan heb ik nog één allerlaatste vraag voor u. Waar kunnen mensen u vinden?
Op Instagram, Jolien Dalenberg Paardenfeest. Ik heb ook een Facebook account. Dat is Paardenfeest, jouw paard lekker in zijn vel. Ze kunnen ook gewoon een mailtje sturen naar jolien@paardenfeest.com, maar dan wel .com, want daar gaat nog wel eens wat fout. Want als je .nl doet, dan komt de brief niet aan, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de plekken waar ik voornamelijk te vinden ben. Dus als mensen denken dat hun paard spanning heeft of meer willen leren over hoe ze dat kunnen voorkomen, wat ik natuurlijk enorm toe zou juichen, dan kun je op die manier met mij in contact komen.
Oké. Superleuk. Ik ga zeker ook gewoon linken in de beschrijving van de aflevering. Kunnen mensen gewoon doorklikken. En ja, dan zie ik u binnenkort nog wel eens.
Ja, super bedankt voor de uitnodiging. Leuk.
Dat was het voor deze week in Klikkertalk. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond. En dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op @charvd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres charie@klikkertraining.be. Tot volgende week!